Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen zingen van Psalm 89. En daarvan het zevende vers: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Wij noemden u Psalm 89 vers 7. Beleidenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de artikelen 1 tot en met 4. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de artikelen 1 tot en met 4. En wij zingen daarna van Psalm 68, vers 7, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Wij noemen nu Psalm 68 vers 7 nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel: de gehele wereld is voor God verdoemelijk, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En omdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze in Hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtige levend geloof omhelzen, die worden door Hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 3. Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf werd gedragen, welke ze dagelijks zet aan de deur des tempels genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. En welke Petrus en Johannes ziende als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes zei, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar datgene ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde, ging met hen in de tempel wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomons voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: Gezalitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vos des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn, en door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent, en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij door een wetendheid gedaan hebt gelijk als ook uw overste, maar God heeft al zo vervuld hetgene door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de Vader gezegd: de Heere, uw God, zal u een profeet verwekken uit uw broeders gelijk mij. Die zult gehoor in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zo velen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u zegenen zou daarin, dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Handelingen 3, eerste versen 14 en 15. Handelingen 3 vers 14 en 15. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En dan vers 17. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Tot zover. Bidden wij nu samen de Heere om zijn zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed om hulp en gunst te vragen. Hulp in het spreken en in het luisteren. Dat wij hier mogen staan en zitten in het besef dat wij zonder u niets kunnen doen. Apostel Paulus heeft het gezegd op de Areopagus: in hem, dat is in Christus, leven wij en in hem bewegen wij ons. En dat zei hij tot heidenen die niets van u moesten weten. En nochtans, Heere, we zijn geheel en al van u afhankelijk. Hoe wij ook ten opzichte van u staan. En u weet het. Want u kent ons en u doorgrondt ons. Ja, u weet van verre onze gedachten. En Heere, dan hebben wij nodig dat u ons in al de waarheid leidt vanavond. Schenk ons daartoe de hulp van uw Heilige Geest. Als we nog nooit uw woorden echt hebben gehoord, mag dat dan vanavond gebeuren, Heer. Laat het uur der minne daar zijn. Dat de liefde Gods in onze harten zal worden uitgestort. Dan zal dat ook zijn vruchten afwerpen in ons leven van elke dag. Immers, de boom wordt aan de vruchten gekend. En als het van ons zou moeten afhangen, o Heere, dan zijn we vruchteloze mensen. U zegt het immers zelfs, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar daar zegt u iets bij, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Daarom hebt u het ook tegen uw discipelen gezegd, blijft in mij en ik in u. Dan zullen we vruchten voortbrengen van geloof en van bekering. Want het is onmogelijk in die levende geloofsgemeenschap met u te leven, dat niet de beginselen van dat nieuwe leven geopenbaard worden. In ons persoonlijk leven, maar ook in de omgeving waarin wij mogen leven. Heere, dat het aan ons gezien mag worden van wie we geworden zijn door dat wondere werk der wedergeboorte. Dat nieuwe leven te kennen dat meer en meer mag sterven aan al het onze en mag leven uit dat wat van u is. Maak het goed, Heere, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Zowel in spreken als in luisteren wil voorspoedig rijden op het woord uw waarheid, dat uw naam verheerlijkt worden, zondaren zalig gemaakt, uw kinderen vertroost en wel vermaand naar dat we nodig hebben, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede voor de diaconie met als bestemming het fonds bijzondere doeleinden. En de derde collecte is de extra maandcollecte voor de kerkvoogdij. We bevelen de collecten van harte bij u aan. Volgende week zondag hoopt in de morgendienst voor te gaan dokter Broekhuis uit Barneveld en in de avonddienst dominee van de Kraan uit Urk. In de avonddienst zal dan ook bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Woensdag 28 mei worden u en jij uitgenodigd om met elkaar na te denken over de situatie rond de pastorie. Deze avond wordt gehouden hier in de kerk. De aanvang is 8 uur. Iedereen van harte welkom. En na de kerkdienst vanavond is er gelegenheid om met elkaar te blijven zingen voor de kerkradioluisteraars en voor uzelf. Van harte welkom. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Gaan wij nu zingen van Psalm 21, de versen 4, 5 en 13. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En ook het 13e vers, verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Wij noemen die Psalm 21, vers 4, 5 en 13. Gemeente, de eerste Pinksterpreek van Petrus is geëindigd in een geweldige climax. Het slotakkoord was een absoluut hoogtepunt. Vers 36 van Handelingen 2. Daar verkondigt Petrus namens zijn God, zo weten dan zekerlijk het gans huis Israëls dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Wat ons opvalt is de onmetelijke ruimte die God laat spreken. Zo weten dan zekerlijk het gans huis Israël. Dat is het hele Joodse volk. En die moeten dat zeker weten. Namelijk dat Jezus is de Christus, dat is de gezalfde, dat is de Messias. Die al die eeuwen door verwacht is geworden. En ook dat hij Heer is. Kyrios staat er. Dat wil zeggen dat hij degene is aan wie de hemelse Vader alle macht heeft gegeven, zowel in hemel als op aarde. Nou, dat is de boodschap van Pinksteren en dat is geen andere boodschap dan bijvoorbeeld de boodschap van Kerst. Denk aan de engel die in Efratasvelde dat evangelie, die blijde boodschap verkondigt aan de herders in den velden. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. En dan komt het die al de volken. Dat betekent die heel het volk zal wezen. Het volk der Joden. Het volk van Israël. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. En dan weer, welke is Christus? Dat is de Messias. De gezalfde des Heren. Welke is Christus? De Heren. De Kyrios. In de stad Davids. En dan nu, zijn we inmiddels 33 jaar later. Bij de uitstorting dus van de Heilige Geest klinkt datzelfde woord weer terug. Het hele volk moet het zeker weten. Dat Jezus de Messias is en de Heer. Maar dan vindt ook een uitbreiding plaats van het heil. Wat Petrus vervolgt zijn preek door te zeggen. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen, dat is weer dat Joodse volk. En ook de kinderen worden ten volle in dat heil betrokken. Dat is ook voor vandaag nog steeds een actueel woord. De belofte Gods worden de kinderen met dezelfde kracht toegezegd als de volwassenen. Geen verschil. En staat er dan bij zovelen als er de Heer onze God toeroepen zal. Daar zien we hoe dat heil niet alleen voor het volk der Joden bestemd is, voor het hele volk der Joden. Maar hoe dat heil nu ook bestemd is voor de volken van de aarde. Dat heeft de Heer Jezus ook zelf voordat hij naar zijn hemelse Vader heenvoer zo gezegd. Dat ze het evangelie moesten preken te beginnen in Jeruzalem. Eerst dat Joodse volk. Vervolgens Judea, dat waren ook Joden. En dan Samaria, dat waren halve heiden, halve Joden. En dan tot aan de uiterste van de aarde. Naar alle windstreek. En zo is het gebeurd. En zo kwam dat evangelie naar Bleskens Graaf toe. 4500 kilometer van Jeruzalem vandaan. Kijk, en wij draaien daar nu onze hand niet voor om. We vliegen in 4,5 uur, geloof ik, naar Jeruzalem of Tel Aviv toe. En we kunnen zo communiceren met internet of telefoon. Maar we spreken hier over 2000 jaar geleden. Hoe moet het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus in Bleskens Graaf komen? Dit was hier nog moerasgebied. Ik geloof dat alleen de donk toen nog boven water uitstak hier. En voor de rest was er niks. Maar de Heer Jezus had ons al op het oog toen. Ja, dat is onvoorstelbaar, maar zo mogen wij het evangelie van Gods genade lezen. En dan, en dat is het allervoornaamste gemeente, niet dat het evangelie in Bleskens Graaf is gekomen, maar, en dat is dan de vraag vanavond gelijk naar iedereen, ook naar mezelf toe, heeft dat evangelie ons hart nu bereikt? Want daartoe werd het ook hier verkondigd, nietwaar, op de Pinksterdag. Want als Petrus dat gezegd heeft, zo weten dan zekerlijk het ganshuis is dat God hem tot een Heere Jezus Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. En dan lezen we iets verderop. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Die werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus tot vergeving van zonde. En dan gaan er daar 3000 door de knieën voor de Heer Jezus. En datzelfde woord wordt nu verkondigd. Heeft aan kracht ook nog niets ingeboet. Het is hetzelfde woord. Het is dezelfde Heer Jezus. Het is dezelfde Heilige Geest. Heeft het ons hart al verbroken, gemeente? Zijn we door de knieën gegaan voor dit woord? Hebben we het ook gaarne mogen aannemen? Hebben we deze woorden mogen omhelzen? Is dat woord voor ons werkelijk brood geworden? Levensbrood? Levend water, dat ik niet meer buiten kan. Hier gaan er 3000 door de knie. En de volgende dag nog eens 2000. En dan houdt de Heer op met tellen. Want het is niet bij te houden wat er dan gebeurt. Heel Samaria komt tot geloof zo'n beetje. Pinkster in Samaria en dan gaat het naar de uiterste der aarde. Miljoenen, miljoenen, miljoenen worden in die bekeringsstroom meegesleurd. Daar is een kracht. In het bloed van de Heer Jezus Christus. Zijn wij er nog tegen bestand, gemeente? Tegen zoveel genade. Wat moeten we er dan toch veel aan doen om buiten schot te blijven, nietwaar? En als dat tot op heden nog gelukt is, ik kan het me haast niet voorstellen, maar stel je voor dat je nog steeds de genade Gods in Christus Jezus van je ziel af hebt weten te houden. Dan worden er vanavond de pijlen nog eens extra op dat hart gericht. Opdat u geraakt zou worden tot in het diepst van uw wezen. En u niet langer meer zou kunnen volharden in vijandschap tegenover de Heere. Hier gaan er 3000 door de knieën. Die moeten allemaal gedoopt worden tot vergeving van zonde. De Heere laat er geen gras over groeien, gemeente. Hij laat het niet eerst overwinteren. Of over zomeren, dat gebeurt daar niet. Ze gaan onmiddellijk naar het doopbassin toe. Ondergedompeld worden ze. Waar? Ja, waar moet je dan ineens met 3000 mensen in het Midden-Oosten naartoe? In een stad om te dopen. Nou, waarschijnlijk is dat in het badwater van Bethesda gebeurd. Waar die 38-jarige kranke door de Heer Jezus was genezen. Daar had je 2 vijvers... van 50 bij 50 meter, elk dus 2500 vierkante meter. Mogelijk dat het daar gebeurd is. Er zijn er ook die denken dat in het badwater van Siloam gebeurd is. Maar hoe dan ook, het is een stoet geweest. En dan de gebeurtenis op zichzelf, wij denken dat die bedaa. Maar 3000 mensen die tot geloof komen in de Heer Jezus. Jezus die in dit Jeruzalem verworpen is geweest. Hè? In dit Jeruzalem klonk het een aantal weken tevoren nog kruist hem, kruist hem, kruist hem. En nu gaan er 3000 door de knieën voor diezelfde Jezus. En nu zullen ze in de naam van Jezus ondergedompeld worden tot vergeving van hun zonden. Joden die gedoopt worden, moet je eens over nadenken. Heidenen werden gedoopt als ze tot het Jodendom overgingen. De zogenaamde proselieten, zij die erbij kwamen. Maar een Jood gedoopt. En dan in de naam van Jezus. Erger kon het niet. Er zou ook een geweldige vervolging losbarsten in ditzelfde Jeruzalem. Nog even en de martelaren zullen sneuvelen om de naam en de zaak van de Heer Jezus. Naar aanleiding van wat er hier gebeurt met die kreupelen, worden Petrus en Johannes al vastgezet. En worden ze gezegd, denk erom dat je niet meer zult spreken in de naam van Jezus. Maar ze zeggen, dat kunnen we toch niet laten. Zeg nou eens tegen een dienaar van Christus, je mag niet meer over de Heer Jezus spreken, dat is onmogelijk. Dat kan niet. Want die naam is je zoet geworden, nietwaar? Zeg nou eens tegen een kind van de Heer in Blesjes, graag denk erom dat je niet over de Heer Jezus spreekt. Dat kan niet. Want geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alles. Maar, nou, maar daar gaan ze hoor. En ze worden allemaal ondergedompeld tot vergeving van zonde. En daar staan ze nu gewassen en gereinigd in het bloed van Christus.
Daarom heb ik Psalm 68 vers 7 laten zingen na die geloofsbelijdenis. Want zij hebben hier ook hun geloof beleden. Dat Jezus is de Christus, de Messias, de Heere, de Kyrios. En nu worden zij bekleed met de witte klederen des heils en de mantel der gerechtigheid die heeft hij omgedaan. Nou mogen ze pronken met de heerlijkheid van Christus. Daarom hebben we ze als het ware toegezongen, zojuist na die geloofsbelijdenis, gelijk een duif tot zilverwit het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven alle vogelprons zult gij, door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Ze stralen van Gods vergevende liefde. En dat omdat zij die woorden van Petrus gaarne hebben aangenomen. Petrus is die Pinksterpreek ook zo begonnen. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. Wel nu, dat is gebeurd. Hoe zalig hebben we gezongen is het volk dat naar uw klanken hoort. Nou, dit is allemaal op die eerste Pinksterdag gebeurd. Dit is zeg maar nog het voorspel geweest. En nou komen dag 2 en daar is onze tekst uitgenomen. Het begint met de genezing van een kreupel. Die man die zit daar bij de Schone Poort, zo hebben we gelezen. Bij de tempel, daar zat hij al jaren dag. Die man moest ook leven, kon zelf niets, werd daar gebracht, was kreupel van zijn moederlijf, af aan had nooit één stap kunnen lopen. En die zit daar te bedelen, dag voor dag. Aalmoes, aalmoes, aalmoes. En nu komen Petrus en Johannes eraan. Die man heeft er waarschijnlijk ook gezeten in de dagen van de Heer Jezus. Jezus heeft hem ook gezien. Hij heeft hem ook horen vragen om een aalmoes. Jezus zou hem wellicht al menig keer een aalmoes gegeven hebben. Maar hij heeft hem niet genezen. Kennelijk heeft de Heer Jezus dat voor dit ogenblik bewaard. Want er moest weer een grote schare om de verkondiging van het evangelie geschaard worden. Dat er weer zoveel mogelijk zielen geraakt zouden worden door het getuigenis aangaande de Heer Jezus Christus. Het is ook heerlijk gemeente als je met zo'n vele in zo'n gemeente van Blijdschap onder het evangelie van Christus mag verkeren. En laten we dan ook grote dingen van hem verwachten. Dat we niet klein denken van de Heere. Kijk eens wat hier gebeurt. Allereerst wordt die man genezen. Hij vraagt om een aalmoes. Petrus zegt, zilver of goud heb ik niet. Hij moet op ze zien. Dat was hij natuurlijk ook niet gewend. Hij heeft wel gezien. En hij deed gelijk zijn hoofd naar beneden, aalmoes. Nee, zegt Petrus, je moet naar ons kijken. En blijf naar ons kijken. Zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel in. Hij grijpt hem vast en hij wordt opgericht en die man die loopt metterdaad. Hij staat op, zijn enkel wordt een vaststater. Hij heeft nooit geen lopen geleerd. Dat weet u zelf, dat is een hele belevenis als je lopen gaat leren als kind. Daar is heel de familie groots mee als je die eerste stapjes zet. Nou, deze man die mag niet alleen gelijk lopen, maar die gaat ook nog wandelen, staat hier, en springen, en het allerheerlijkste. En dat had Petrus helemaal niet gezegd dat hij dat moest gaan doen. Hij gaat God loven. En zo staat er dat hij wandelende is, dat betekent voortdurend wandelen, springende, voortdurend springen, God lovende, voortdurend God loven. Hij gaat goed van de Heere spreken. En het, uit het vervolg blijkt dat hij het geloof in de Heer Jezus Christus deelachtig was. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die geziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Maar dan niet alleen gezondheid. Nee, hij heeft gevraagd om een aalmoes. En hij krijgt de Heer Jezus. Hij krijgt die parel van grote waarde. En dat is het allerhoogst en eeuwig goed. Dat is dat goed dat nooit meer zult vergaan. Ik sprak net voor de dienst een broeder. Die zei, dominee, aan alles komt een einde. Ik zeg, broeder, niet aan alles gelukkig. Want zijn liefde is een eeuwige liefde. Wat hij hier begint, gemeente, dat voleindigt hij. Dat gaat nooit meer over. Dat wordt straks volmaakt. Hier beleven wij die liefde van God nog in onze zondige natuur. Maar dan zullen wij van al onze zonden bevrijd zijn. En voor eeuwig met hem heersen. In heerlijkheid. Maar dat vangt hier en nu al aan. En om dat leven te mogen kennen, gaat de prediking uit. Ook vanavond nog hier. En dan gaat de Heer er alles om doen om die harten te bereiken. Kijk eens, hij gaat die mannen aanspreken als gij Israëlitische mannen. Dat is een erenaam geweest voor die mensen. Het begin van zijn preek heeft hij het over gij Joodse mannen. Ze waren trots op hun Jood zijn. Ze hadden ook een aparte positie van Gods wegen gekregen. Ze liepen er groots mee te doen bij zijn Abrahams zaad. Dat was niet goed. Maar Petrus laat ze wel in hun waarde. Gij Israëlitische mannen, zegt hij. Om zo de juiste toon aan te slaan. Want hij beoogt contact met die mensen te krijgen. Geestelijk contact, dat is toch het doel van de prediking. Luther zegt het zo prachtig. Preken is gemeenschap zoeken van Gods wegen met het hart van een zondaar. En daar is de Heere alles aan gelegen. We hebben dat ook beleden met die dotse leraars. Prachtig. Dat Gods goede, tierenlijk boodschappers van deze zeer blijde tijding zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Nou, u deelt in dat unieke goed. En dan mogen we met een Paulus zeggen, zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. En dan herinnert hij aan hun afkomst. Hij zegt, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke jullie overgeleverd hebben en hebt hem verloochend. Let erop, eerst zoekt hij contact. Hij laat ze in hun waarde. Hij laat zien dat ze kinderen zijn van Abraham. En dan komt hij met de beschuldiging. Een regelrechte aanklacht. Het is ook vreselijk wat ze op hun geweten hebben. In vers 13 heeft hij al gezegd, gij hebt hem verloochend en overgeleverd. En nu in vers 14 komt dat woord verloochenen weer terug. En wie dan? Wie hebben ze verloochend? Dat zegt hij ook zo kernachtig, Gods eigen kind, Jezus. Het liefste dat God had en heeft. Petrus noemt hem hier de heilige en rechtvaardige, zo wil Petrus ook laten horen hoe diep ernstig dat vergrijp is geweest. Ze hebben geen moordenaar overgeleverd om te kruisen. Nee, hier staat precies het tegenovergestelde, dat zij een man die een doodslager was, een moordenaar, uit de handen van de aardse rechter wilde ontvangen om de heilige rechtvaardige te verloochenen. Wat hebben ze Pilatus in verlegenheid gebracht? Die dacht een oplossing te hebben gevonden. Ze wilden Jezus dood hebben, maar hij vond geen schuld in die mens. Dat heeft hij ook gezegd, meerdere malen. En dan uiteindelijk denkt hij, hé, ik heb nog een terrorist vastzitten. Een vreselijk mens. Die niemand ontziet. Die ga ik tegenover hem stellen. Want hij was gewend om eenmaal per jaar een gevangene los te laten. Nou, dan is de keus gauw gemaakt, niet waar. Als Jezus, die niks anders goed gedaan heeft, stelt tegenover zo'n vreselijk mens als Barabbas. Dus hij dacht de oplossing te hebben gevonden. Maar oh, wat kwam die van een koude kermis thuis, zeg. Ze zien Barabbas en ze beginnen direct te schreeuwen, Barabbas los. Barabbas los. Gemeente, wat een keuze, nietwaar. Wat komt daarin ook de vijandschap tegen de Heer Jezus openbaar? En dan hoop ik één ding, dat we niet als toeschouwer zitten te luisteren. Dat het ons allemaal op grote afstand van de Heer Jezus houdt. En misschien nog wel denken, wat is het allemaal erg dat het zo gegaan is. Wij zijn toch partij, als de heilige en rechtvaardige, het enige kind van God, overgeleverd is en verloochend. Hebben wij daar dan niets mee van doen? Hoe staan wij tegenover hem? Hij heeft het als een vaak gevraagd, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, is dat ook gebeurd? Hebben we zijn woord gaarne aangenomen? Het woord veroordeelt ons, dat laat niets van ons heel, maar dat hoeft ook niet. In vergelijking met die heilige en rechtvaardige, o, dan staan wij als schuldig voor God. In hem is Gods wet verheerlijkt geworden. Hij heeft de hemelse Vader lief gehad met heel zijn hart. En hij heeft zijn naaste lief gehad als zichzelf. Ja, als je het goed beschouwt, heeft hij zijn naaste nog meer lief gehad dan zichzelf. Want hij heeft zijn leven gegeven. Het ging alles ten koste van zichzelf. En de hemelse Vader was degene die dat zo heeft geleid. Maar God heeft al zo vervuld hetgene door de mond van de profeten gesproken heeft. En dat alles is gebeurd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat heeft Jezus ook zo gezegd. Opdat wij zouden leven door hem, gemeente. En nou heeft God hem verheerlijkt, staat hier. Dat wil zeggen in dit verband dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Hij heeft het graf en de dood en de zonde overwonnen. Men dacht van hem af te zijn. Maar ten derde dagen stond hij wederom op van de doden. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe zijn de dagen hem vermeerd en dan gaat God hem verhogen. Hij heeft hem uitermate zeer verhoogd. Hij heeft hem een naam gegeven boven alle namen. En dan is het ook waard. Want hij heeft dat alles gedaan, niet voor zichzelf. Nee, hij had zondaren zoals jij, u en ik op het oog. Hij moest kijken wat het antwoord van de gave Gods is geweest. Dat wordt hier ook zo kernachtig uitgedrukt. De vorst des levens hebben jullie gedood. En dat woordje vorst moeten we ook goed verstaan. Je zou denken dat betekent dat hij koning is van het leven. Dat hij over de dood heeft getriomfeerd. En in zijn opstanding heeft laten zien dat het graf geen angst meer aan hoeft te jagen. Dat is allemaal waar. Daar doen we ook geen woord aan af. Maar dat betekent het hier niet. Vorst betekent hier oorsprong. Bron. Grondlegger. Hij is de bron van het leven. De grondlegger, de oorzaak van het leven. Oh ja, ten diepste is hij het leven zelf. Zo heeft hij zich ook gemanifesteerd. Hij zegt dat ook. Ik ben het leven. Hij is het leven zelf. Wil je zien wat het leven werkelijk is, dan hebben we te zien op de vorst van het leven. De Heer Jezus Christus. Bij u, Heere, dat is het echt. Bij u, daar is het ook mee verwoord. Bij u, Heere, is de levensbron. En wat zeggen we in het aangezicht van de dood? Dat doet hij ook. Als de vriend Lazarus is gestorven, zegt hij tegen een van de zusters van Lazarus: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al waar hij gestorven. Dan merk je dat bij Jezus de dood geen plaats meer heeft. En dat zegt hij al voor en alleen hij zelf die dood is ingegaan. voor de dood zegt hij dat hij de opstanding is van het leven. Dat is een geloofszaak geweest van de Heer Jezus. We hebben daar goed om denken. Hij zegt dat als mens van vlees en bloed zoals u en ik. En hij wist dat hij zou gaan sterven. Hij heeft er ook steeds over gesproken. Dat hij gekruisigd zou worden. Hij wist dat hij zou sterven. Dat hij naar het graf zou gaan. Maar hij wist ook dat hij ten derde dag op zou staan. Maar dat was een gelovig weet. Hij vertrouwde daarin geheel op dat wat zijn vader beloofd had. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo. En daarom is hij zijn kerk voorgegaan. Omdat die kerk ook door de dood zich zou heen geloven. Want wij allen zullen sterven tenzij we de wederkomst van de Heer Jezus zullen meemaken. Dan zullen de gelovigen hem tegemoet gaan. Maar anders gaan we sterven, hoe dan ook. Maar nou wil dit woord ons leren dat hij de oorzaak is en de grondlegger en de stichter en de bron van het leven. Opdat wanneer het ogenblik daar is dat wij zullen gaan sterven, wij ons achter de Heer Jezus aan, die toch de overste leidsman is en de voleinde van het geloof, door die dood Jordaan zouden mogen heen geloven. Ik heb het Godzijdank al zoveel malen mogen meemaken in mijn pastorale praktijk. Dat je mag zien hoe de angst voor het sterven geheel en al wordt weggenomen. Hoe mensen daarmee geworsteld hebben ook. Het moet je maar gezegd worden dat je ongeneeslijk ziek bent. Dan zijn er die van meet af aan dat vertrouwen te Heren mogen stellen. Maar er zijn er ook die, ja, die angstig worden. Zeggen, dominee, ik moet sterven. Ik kan niet sterven. Moet het toch. Enzovoort. Enzovoort. Zag. Er zullen er genoeg zijn die dat herkennen. Vanuit hun directe omgeving. En als u dan mag merken dat er oog komt voor deze levensbron, die het leven zelf is, die die weg van bitter lijden en sterven is gegaan, niet voor zichzelf, maar voor doodschuldige mensen zoals u en ik zijn, opdat wij door die dood het eeuwige leven zouden beërven, dan moeten we door dat sterven heen. Opdat het lichaam der zonde en des doods zou worden afgelegd. Opdat wij straks in de dag der dagen met een verheerlijk lichaam mogen opstaan. En dat we dan met Christus mogen heersen in zijn troon. Dat is de troost waarover de Heidelberger Catechismus spreekt. Dat ik mijn eigendom van de Heer Jezus Christus mag weten. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij van harte bereid maakt om voor hem voortaan te leven. Om dan zo te wandelen in de liefde gelijkerwijs Christus ons lief gehad heeft, zegt de apostel dan. Want dan mogen we achteraan komen. Dat is nou de navolging van Christus. Dat zijn ook de vruchten van het nieuwe leven die openbaar komen. Dan hebben we hem nodig. Er is een mooi gezang dat zegt: zonder u kan ik niet verder. Geen enkele schreden. Het besef ook dat ik in mijn gebed heb aangehaald. Zonder mij kunt gij niets doen, immers in hem, dat is in Christus, leven wij. En in hem bewegen wij ons. Maar goed, hier staat het. Die vast des levens heb gij gedood. Oud testamentisch is dat ook zo iets verwoord geworden. Mij, zegt de Heer daar, de bron, de springader van het levende water hebt geverlaten. En gij hebt u zelf bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Nou, dat is toch wel. Dat wordt tegen het volk van Israël gezegd. Springader van het levende water. Levend water, dat is in het Midden-Oosten stromend water. Water dat uit een fontein komt. Of van een berghelling stroomt. Of uit de aarde opwelt. Levend water, fris, koel, tintelend. Dat is leven. Water is leven. Vandaar dat er gesproken wordt over levend water en levenswater. Maar zodra je dat hete Midden-Oosten water stil had staan, dan is het binnen de kortste tijd bedorven, dat weet u ook. En dan blijkt dat levenswater, blijkt ineens water te zijn dat verantwoordelijk kan zijn voor ziekte en dood. Nou, en dan zegt de Heer, dat hebben jullie nou gedaan. Je hebt dat levende water heb je verlaten en dan ga je zelf bakken uithouden. En daar doe je stilstand water in. Dus zijn bovendien ook nog bakken die geen water houden. Stroomt ook nog langzaam weg. Maar wat erin zit is nog bedorven ook. Je zult er tenslotte aan sterven. Nou en dan, en dat weten we, dan geeft God in Christus Jezus als antwoord op dit doen en laten van het volk. Geeft hij de levensvorst Christus Jezus. En dan moet je kijken wat er dan mee gebeurt. De vorst des levens heb gij gedood. En degene die een doodslager was, die hebben jullie verkozen boven hen. We mogen toch wel zingen, nietwaar? Wie kiest over dwaasden voor het levende dood? En als dat nou zo is, gemeente, dan wordt dit gezegd om ons daaraan te ontdekken vanavond. Hij zegt, o God, is het zo met mij gesteld? Ja, als je de Heer Jezus Christus niet lief hebt, is het zo met je gesteld. Dat is een diagnose. Je bent toch blij als de huisarts zegt dat en dat mankeer je en we gaan er dat en dat dan doen. Wat heb je nou aan een huisdokter die zegt, ja, ik zou het niet weten hoor. Ik zou het niet weten. Daar ben je toch niet tevreden mee. Je wilt toch graag weten. En dan ook een middel krijgen. Een recept, alsjeblieft dokter. Hoe eerder hoe liever. Kan ik het zo halen? Jazeker. Mag ik het recept meenemen? Jazeker. En dan gaat het over je geestelijke ziek zijn. En ben je dan niet thuis? Wil je het dan niet horen? Nou, zo is het. En dan moet je zeggen, dank je wel, Heere, dat je me eerlijk behandelt. Maar dan word je die naam gepreken. Die ene naam, zoals Petrus dat ook zegt, door wie je zalig moet worden. Dat is geen kwestie van vrijblijvendheid, van oh, we zullen nog wel eens zien te zijner tijd. Het is ook geen vrome wens, oh, mocht het nog eens gebeuren, nee. Betert u dan en bekeert u. Dat klinkt op de eerste Pinksterdag en op de tweede Pinksterdag ook. En in ieder geval van u worden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zon. Direct aanpakken die zaak. Het kan geen uitstel leiden. Wat een aanklacht, niet waar. Kijk, de kerk heeft jarenlang, dat moeten we tot onze schande beleiden. De kerken in het Westen, zeker, heeft jarenlang de Joden de schuld gegeven van de dood van Christus. En wij waren in de plaats gekomen van Israël. Wij waren het geestelijk Israël geworden. En de Joden, die waren bij God afgeschreven. Zijn bloed kwam over ons en over onze kinderen. Dat hadden ze over zichzelf afgeroepen. O, gelukkig, gelukkig, dat er wat andere gedachten in de kerk zijn gekomen over deze zaak. En wij geloven dat het volk van Israël de beminde zijn om der vaderen wil. Vanwege de belofte Gods die aan hen zijn toebetrouwd in de allereerste plaats. En dat God nog grote dingen met het volk van Israël gaat doen. En als hun verwerping van Christus al tot zegen is geweest voor de hele wereld. Zelfs voor Blaskes Graaf. Hoeveel te meer hun aanneming. En dat staat allemaal nog te gebeuren. En de belofte Gods zijn in Christus Jezus. Ja en amen. En je hoeft maar te spreken, het is, je moet niet denken, ja, wanneer gaat dat gebeuren? Het gebeurt. En wanneer? Het is Gods tijd. Precies op de juiste tijd. In de volheid van de tijd scheurt hij de hemel en dan komt dat kind Jezus in de kribben. En 33 jaar later hangt hij aan het kruis. Alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En vandaag, 2008, horen wij dit evangelie in Blaskes Graaf. Ook naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En de oogst vandaag, de Pinksteroogst, is voor hem. En hoe of wat en hoeveel, het is voor hem. Laat hem zijn gang maar gaan. Houd hem alsjeblieft niet tegen. Die dan zijn woord gaarne aannam. Ik weet het wel, er kan van allerlei verzet zijn in je hart. Maar hij breekt het niet waar. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. En nou zeg ik tegen u, kind van de Heere, hoe heeft hij je nou overwonnen in zijn grenzeloze zondagsliefde? Dat ging toch ook zo? Je zat onder een preek misschien, of je las een preek, of je las uit de Bijbel. En dat woord deed zijn kracht door de Heilige Geest. En je werd ervoor ingewonnen. En het deed zijn krachtige werking in je binnenste. En je kwam er zelf niet best af. Maar dat ging je ook beamen. Dan kost het ook geen moeite meer om te zeggen, Heer, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En dan kun je begrijpen dat hij hier zegt, beter je dan een bekeertje. Want zo kan het niet blijven, dat weet je. En je wil het ook niet meer. Er staat zo prachtig in de Dordtse leerregels, dat wanneer wij op hetzelfde moment dat we wederom geboren worden, ons metterdaad gaan bekeren. Wat zullen ze graag naar dat doopbassin gegaan zijn, om dat leven tegen Jezus af te leggen. Om van nu voortaan in een nieuw godzalig leven te wandelen. Met allerlei vallen en opstaan, jazeker. Maar nochtans is dat het levensprincipe geworden. We gaan leven uit een ander. Hij is ons beginsel geworden. En dat heeft consequenties voor je leven van elke dag. En dan tenslotte vers 17. En nu, broeders, ik weet dat je het uit onwetendheid gedaan hebt. Zoals ook uw overste. Wat is dit toch bijzonder dat dit in de Bijbel staat, nietwaar? Want dit geeft aan hoe God ernaar gekeken heeft. Want als wij het oordeel zouden moeten vellen over dat wat er gebeurd is, is toch weer eens een weten zijn eind gemaakt aan het leven van de Heer Jezus. Ze hebben er alles aan gedaan. Het is begonnen notabene bij de hoge priester. In zijn huis. Degene die de hoogste vertegenwoordiger was van God, was degene die verantwoordelijk bleek. Ze hebben hem voor de Sanhedrin gedaagd. En ze hebben hem van godslastering beschuldigd. En ze hebben hem ter dood veroordeeld. Wat denkt u? Wat hebben we nog getuigen van nodig? Je hebt zijn godslastering gehoord. Hij is dus doodschuldig. En dan weet u, dan dreigt het bij Pilatus uit de hand te lopen. Want zij konden dat doodvonnis niet voltrekken. Daar hadden ze die Romeinen voor nodig. En bovendien, ze begeerden dat hij gekruisigd zou worden. Dat was voor een Jood ook onbestaanbaar. Want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Een Jood zou met steniging gedood worden. Dat was naar de wet van Mozes. Maar hier zie je hoe Joden massaal gaan schreeuwen om de kruisdood van Jezus. Kruist hem, kruist hem. Daarmee vloeken ze als het ware. Maar ze doen het. Als ze maar van Jezus af zijn. Onwetendheid. Hier horen we hoe God erover oordeelt. En de toon ook die Petrus aanslaat. Broeders. Even tussen twee haakjes. Hij spreekt hier tweemaal in vers 13 en 14. Over verloochenen. En hier is Petrus aan het woord. Hier spreekt hij tweemaal van verloochenen. Terwijl hij zelf zijn heiland driemaal heeft verloochend. Zal toch ook niet aan hem voorbij gegaan zijn. Maar ook van deze Petrus geldt ook al. Ja, al zou je dat zo niet zeggen natuurlijk. Want hij heeft met vloeken en eedzweren gezegd. Ik ken de mens niet. Willens en wetens heeft hij dat toch gezegd. Hij heeft het ook uit onwetendheid gedaan. En dat is niet om de zaken te verdoezelen. Nee, dat gaat erom hoe God naar deze dingen kijkt. God maakt onderscheid in het Oude Testament van zonde. In nummer 15 wordt gesproken over het zondigen met opgeheven hand. Dat zijn de zonden die doelbewust tegen God en de genade worden gedaan. Rechtstreeks tegen het gebod Gods in. Door God te versmaden en te verachten, wel, die ziel zal uitgeroeid worden. Daar is geen vergeving voor. Die krijgt de doodstraf. Maar daar is ook de zonde van afdwaling. Dat is de zonde van, zeg maar, de schuldige onwetendheid. En die zonden kunnen vergeven worden, maar er is wel een offer voor nodig. Daar moet wel een leven voor sneuvelen. Dan is het wel van een dier, maar nochtans. Er is verzoening voor. En wat blijkt nu? Dat de zonde tegen Christus door God gezien wordt als de zonde door nalatigheid, waar vergeving voor is. De schuldige onwetendheid. Vergeving door een zoenoffer. En nou blijkt de Heer Jezus zelf dat zoenoffer te zijn. Dat is onvoorstelbaar gemeen. En wat gebeurt nou? Nou wordt die Jezus aan het kruishout geslagen. Een vloek geworden zijn, zegt apostel Paulus, voor ons. Ze hebben hem aan een kruis geslagen. En dan wordt het kruis opgericht en dan hangt hij tussen hemel en aarde. Als een vervloekte. Van God vervloekt en van de mensen vervloekt. En wat is nou het eerste dat Jezus bidt? Nou, de kinderen die weten het allemaal. Wat is nou het eerste wat Jezus bidt als hij daar hangt tussen hemel en aarde als een gevloekte van God en mensen? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar hebt u het. Schuldige onwetendheid. Waar een zoenoffer voor mogelijk is om die zondige onwetendheid te verzoenen. En het offer is hij zelf. Het offer bidt om verzoening. En zo wordt de verzoening teweeg gebracht. Vader, u weet het toch. Ze doen het in hun onwetendheid. Ze zijn er zich niet van bewust, hemelse Vader, waarmee ze bezig zijn, dat weet u toch en dat weet ik ook. En daar is toch verzoening voor. En die verzoening ben ik, Vader. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brand. En dan mag dit ook op u en mijn leven betrokken worden. Jezus bidt voor zijn vijanden. En hij sterft voor vijanden. Paulus die zegt later, Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijner tijd voor ons goddeloze gestorven. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Daar zijn geen vrienden, maar vijanden die delen in die genade. Als God vrienden heeft, heeft hij ze gemaakt door Christus Jezus. Dat is alles vrucht van zijn zoen- en kruisverdienst. En daarom, 2000 jaar geleden, toen wij nog niet eens bestonden, zegt Paulus, Christus is te zijner tijd, toen, voor goddelozen gestorven. Dat is het perspectief van het evangelie. Als er stond, hij is voor vrienden gestorven, dan had ik geen boodschap. Dan viel ik er zelf ook volledig buiten, weet u. Maar nu kan het. En dat maakt het zo ruim. Nu kan de grootste der zondaren zalig worden. En dat, ja, dat is muziek voor een ieder die enigszins zichzelf door Gods genade leren kennen. Die zeggen: Heer, ik heb u klaagliederen horen zingen. En toen heb ik geweend. En u hebt op de fluit gespeeld. En toen heb ik gedanst. Broeders. Ik weet dat jullie de onwetendheid gedaan hebben. Er zal even nadien een geweldige vervolging losbarsten. Onder leiding van Saulus van Tarsus. Ja, dat is daar gebeurd. Die zat zich te vergapen aan het makelaarschap van Stefanus. Toen die grote stenen Stefanus dodelijk troffen, zat Saulus van Tarsus zich te verkneuteren. O, heerlijk om te zien dat iemand doodgegooid werd om Jezus wil. Rijker ervaring kun je niet wensen. Zo heeft hij beleefd. Hij had niet genoeg aan het bloed van Stefanus alleen. Er moest nog veel meer te gronde gericht worden. Hij gaat als een leeuw op pad om te verslinden wie op zijn weg komt. En dan gaat Jezus hem verslinden door de liefde. En wat zegt dezezelfde Paulus dan? En we zouden zeggen: man, 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 als er één briesend van vijandschap tekeer is gegaan, maar jij... Hij zegt: ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Schuldig onwetendheid weliswaar. Maar in Christus Jezus ook voor hem verzoening. Kun je begrijpen waarom die man zo gepreekt heeft? En nu mogen wij deze boodschap van Gods genade doorgeven aan u en aan jou. En dan gaan we eindigen met vers 26. Want daar staat: God opgewekt hebbende zijn kind Jezus weer naar dat kind. Heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat is in dit geval de Joden. Eerst, in de allereerste plaats, heeft hij hem tot jullie gezonden. Waarom? Opdat hij u zegenen zou. Daarin dat hij ieder van u zou afkeren van de boosheid. Daar hoor je nu wat het doel is van de bediening van het evangelie. Opdat hij ons zou zegenen. Dan gaan we straks naar huis en dan moet je eens opletten. Je zult dat natuurlijk wel eens meer gemerkt hebben. Maar het is op zichzelf zo'n bijzondere zaak. Dat we straks allemaal onder de zegen van God naar huis gaan. Onder de zegen van de drie-enige God. Ik zal het nu vast uitspreken, zodat het straks met des te meer kracht op je af zal komen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Niemand uitgezonderd. Een van de skines zegt het zo prachtig. Niemand wordt uitgezonderd dan die zichzelf uitzondert. En zo gaan we onder de zegen naar huis. En misschien zeg je wel: ik heb de vloek verdiend. Dat zei eens een vrachtwagenchauffeur tegen me. Dominee, ik had de vloek verdiend en ik kreeg de zegen. Nou, ik denk dat dat eigen is aan al degenen die dit evangeliewoord hebben verstaan in het aangezicht van Jezus Christus. Hij een gevloekte, maar dan zegt hij: dat deed ik nou voor u. Waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En zo is hij mij de bron van het leven geworden. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt.
Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw. Schaduw betekent dat. Waar het bloed door u gestort mij de bron van het leven wordt.
Zou je dan niet goed van de Heere spreken? Dan heb je toch voorwaar wel wat te vertellen vanavond tegen elkaar of niet? En morgen ook hoor. Dat gaat niet meer over, weet je. Dat gaat niet meer over. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot, hoe hij stierf voor mij aan het kruis houdt en mij redde van de dood. Zing, o zing. Dan wil je dat iedereen meezingt. En dat is niet iets van een gezang van vandaag alleen. Want wij gaan zo op Psalm 118 zingen. Dat zijn andere woorden, maar het gaat om dezelfde zaak. Want daar wordt gezongen. Gezegend zij de grote koning. Die tot ons komt in Heere naam. En zegenen betekent goed spreken. Goed van de Heere spreken. Wij zegenen u uit Heere woning. En dan komt het. Wij zegenen u al te samen. Allemaal. Jong en oud. Klein en groot. Vroeger lagen bij de harmoniums van die boekjes. En er stond op. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Nou, dat zou ik nou eigenlijk vanavond willen vragen. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Laat Heer een huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. Waarom niet? Hij is het toch waard, niet waar? En dan staat er in vers 23. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volk. Dat is ontzettend om te zeggen, maar dit is de realiteit. Wee ons er indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. We zitten nooit vrijblijvend onder de prediking van Christus. Omdat we hem ontmoet hebben vanavond. In de verkondiging van het evangelie. En hij, zo hoorden we, gemeenschap zocht. Hij was het die ons zijn vriendschap bood. Die van verderf ons leven wilde verschonen om ons met goedheid en barmhartigheid te kronen, om in de nood onze redder te zijn. Nou, Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. Gezegend zij deze koning. Amen. Zingen wij Psalm 118 vers 13. Psalm 118 vers 13.
Gemeente, we willen in onze voorbeden denken aan Peter van de Vorm, Kiewietstraat 1. Peter ligt in het ziekenhuis in Gorinchem. Hij heeft gisteren een ongeluk gehad met zijn brommer en daar is benzine over zijn been gekomen en toen is zijn broek in brand gevlogen en hij heeft zeer ernstige brandwonden. En wij gaan de Heere vragen of hij nabij Peter wil zijn en ook de noodzakelijke medische handelingen gezegend mogen worden. Laat ons danken en bidden. Heere, wij zegenen u uit Heere woning. Wij zegenen u al te samen. Er is alle reden toe, Heer, om groot en goed van u te spreken. O, u die u zelf wilde geven. Overgeven tot in de dood van het kruis. U was nog maar net bezig met uw ambtelijke bediening. Of in de nacht zei u het al tegen Nicodemus. Zo lief heeft nou mijn hemelse vader deze wereld gehad dat hij mij overgegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft, in mij gelooft, eeuwig zou leven en niet verloren zou gaan. Wat ben u er vol van geweest, Heere Jezus, om dat evangelie te verkondigen. Maar helaas, bij de grote massa vond het geen weerklank. Het einde was het kruis. En nu blijkt het kruis de overwinning aan het licht hebben gebracht. Wij roemen in Christus de gekruisigde. Want zo hebt u de zonde willen verzoenen. Onze zonde. En laat dat nu tot troost zijn voor ons allemaal, zoals wij vanavond onder de prediking zaten, jong en oud. Niemand is er van uitgezonderd geworden. Heere, we hebben het beleden met de opstellers van de Dordtse leerregels, dat u deze zeer blijde boodschap zendt door verkondigers, goedertierenlijk zijn door verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie u wil en wanneer u wil. En kennelijk heeft het u behaagd om ons met dit evangeliewoord in kennis te stellen. Het kwam van Jeruzalem naar Bleskes graaf toe. Heere Jezus, wij waren al in uw hart toen wij nog niet eens geboren waren. En dat wordt toch wel de troost van al degenen die u hebben leren liefkrijgen. Onbegrijpelijk, Heere Jezus. Ik heb u lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Want zo ver reikt het dan zelfs. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Heren, nu gaan we naar huis omdat het tijd is, maar niet omdat we niks meer over u weten te zeggen. O nee, we raken over u niet uitgedacht en niet uitgesproken en niet uitgepreekt. En laat dat ook de vrucht zijn in ons persoonlijk leven, bij jong en oud. Heren, wij danken u dat Peter van de Vorm nog mag leven. Dat ook zo anders kunnen aflopen. En hij heeft veel pijn. En er zal heel veel moeten gebeuren om hem weer te laten herstellen. Maar mogen de ogen van deze Peter ook zien. Op de overste leidsman en de voleinder van het geloof ter Jezus Christus. Dan kan het goed zijn in het ziekenhuis in Gorinchem. Ik ben wel ellendig en ondruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Zo kan in een jong leven zomaar ineens iets gebeuren. Waardoor we op een totaal ander spoor terechtkomen dan we zelf ooit hadden kunnen denken. En Heere, laat Hij u dan ook in deze weg benodigen. Samen met allen die om Hem heen staan. En mogen we ook als gemeente Hem van harte aan u bevelen en u bidden om beterschap. Heere, ga met ons. Als we weer naar huis gaan, geef ons nog een goede en gezegende zondagavond. En geef dat we ons toegerust mogen weten morgen tot het werk dat weer op ons wacht, op of de taak of roeping die u ons hebt gegeven. Wij vragen het u uit genade om Jezus willen de vergeving onze zonden. En wij danken u
hartelijk. Amen. Slot zeg eens Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht vooral op rechte harten. Het zevende vers van Psalm 97. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven. Met u allen. Amen.